Goedemorgen allemaal. En ook thuis natuurlijk. Goedemorgen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat hier op de grond voor het podium een doopbad stond. En er was een dienst waar twee van onze jongeren gedoopt werden met een prachtig verhaal. Er was een verhaal van Noah. Misschien herinneren jullie, een aantal van jullie, dat verhaal nog wel. En dat was een bijzonder aangrijpend verhaal over haar leven. En haar vader doopte haar. En toen ze uit het waterbad omhoog kwam en hij voor haar had gebeden, toen zei hij: gezegend, moedige, prachtige dochter. En ik dacht, oh, Leo, die vader, en Elisabeth, wat hebben jullie samen moeten doorstaan? Nu kun je het zeggen, gezegend, prachtige, moedige dochter. Maar hoe heeft zich dat in de afgelopen jaren afgespeeld in jullie hoofd? Wat gebeurde daar? Ja, je wist misschien zeker vanuit je geloof dat de Heer in staat was om zijn hand op haar te leggen. Maar hoe zat het in je hart? Hoeveel onrust is er geweest? Hoeveel wanhoop? Hoeveel gevoelens van als dit maar ooit goed komt? En dan weer in je hoofd die wetenschap, maar de Heer zal hierboven uitgaan. Voortdurend die vraag tussen hoofd en hart. Weten dat God er is, maar voelen dat je eigenlijk niet altijd weet wat je ermee moet. En dan komen al die emoties boven van ingewikkeldheden. En hoe zit die relatie? Misschien herken je het ook wel in meerdere of mindere mate. Dat je denkt, ja, mijn hoofd heeft mij altijd veel te vertellen. In de afgelopen diensten heb ik gehoord bij het verhaal over Jezus en die boot in de jeugddienst, dat ik niet te snel moet bevriezen en dat ik ook niet altijd hoef te vechten. En dat ik al die feesten kan inzetten, maar dat ik vooral moet vertrouwen. En ik heb me toen ook voorgenomen om vooral weer de vee van vertrouwen in mijn leven in te zetten. Maar het zit wel hier. Maar zo door de week zit het niet altijd in mijn overtuigingen en in mijn hart en in mijn gevoel. En misschien heb je vorige week gedacht dat vuur wat God aan heeft gestoken, dat moet in mijn leven doorgaan. En heb je het zelfs in je hoofd en met je hart besloten achter in de dienst vorige week. En ging het toch zo gaandeweg weer een beetje uit. En ging je gevoel weer een beetje een andere kant op, je hart. Nou, in deze dienst willen we gaan kijken, eigenlijk door te kijken naar het leven van Jairus. Hoe zit dat nou met hoofd en hart? En wat ik zo hoop is dat we gaan ontdekken dat waar hoofd en hart elkaar vinden, daar is altijd Jezus. Daar zijn altijd de handen van Jezus. Jairus, laten we eens kijken. Laten we eens lezen. In Marcus 5, in 3 van de evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, staat het verhaal in Matthäus zonder naam. Maar hier is eigenlijk misschien wel het verhaal in Marcus het meest uitgebreid weergegeven. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Ik zag ons net knielen, een aantal van ons, en ik dacht, Jairus viel voor zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Laten we het eventjes in zijn verband goed met elkaar afstemmen. Deze plek waar dit verhaal zich afspeelt is waarschijnlijk, hebben de Bijbelkenners bedacht, de plek Capernaum geweest. Dat was ook de plek waar Jairus woonde. Er was in Capernaum een grote synagoge. Er staat ook nog wel een heel groot deel. Volgens mij zie je dat zelfs op dat plaatje. Wij zijn daar een aantal jaren geweest en we hebben dit deel van de synagoge gezien. Tegenover de synagoge woonde de moeder van Petrus. En in Capernaum woonden een aantal van Jezus' vrienden en woonde hij ook zelf. Dus Jairus en Jezus woonden in dezelfde stad. Stad aan het meer, een beetje in het noorden van Galilea. Aan het meer van Galilea. Vlak in de buurt was ook de berg waar de bergrede door Jezus werd uitgesproken in de zaligsprekingen. Dus dan hebben we een beetje een plaatje van wat en hoe zich hier de dingen afspeelden. Ik sla een stukje over uit de tekstlezing. Het verhaal over die andere Joodse dochter. Ze was wat ouder en ze leed al jaren aan bloedvloeien. En zij wilde in die chaos van al die mensen die meegingen op weg naar dat huis, hem aanraken. En Jezus geeft haar eigenlijk hele grote complimenten over haar geloof en haar moed. En dan staat er in vers 35, dus vanaf het moment dat Jezus in gesprek was met deze vrouw, nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en hij zei tegen hen: waarom maken jullie zo misbaar? En waarom huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: Talita kum. In onze taal betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. Jairus, in combinatie met dit laatste deel kennen we het verhaal. Maar wie was hij dan? En vooral, wat waren dan die hoofddingen van Jairus? Wat voor hoofdzaken had hij allemaal in zijn leven te handelen? Nou, hij was leider van de synagoge. Sterker nog, hij was één van de leiders. Grote synagoge had meer leiders. Hij was een gekozen leider. Dat betekende dat hij door de mensen was gekozen om die rol in te nemen. En wat was dan die rol? Nou, ik zal je zeggen, even kijken waar staat die vacature. Nou, weinig vacatures bij de... Hij staat bij de ingang, oké. Weinig vacatures daar Capernaum. Want als je leider was van de synagoge, dan had je de volgende taken. Je zorgde voor de orde, de regel van dienst. Elke Shabbat zorgde jij dat er iemand was om de voorbeden te doen. Elke Shabbat zocht jij de liederen uit, leiding van dienst. Elke Shabbat zorgde jij dat er een rabbi was die sprak. En in die tijd van Jezus waren er veel rabbis. Overal door de velden en in Galilea rondom het meer liepen rabbis rond met hun eigen leer. Het werd in die tijd zelfs genoemd je eigen juk. Ze hadden allemaal eigen gedachtes. En Rabbi Jezus was een hele bijzondere. Wellicht, heb ik gedacht, heeft Jairus hem wel eens uitgenodigd om als rabbi te spreken in de synagoge op Shabbat. Behalve de taak, de interne taak van de diensten, had deze man ook nog de taak om econoom en financieel man te zijn en boekhouder. Want hij moest alles regelen met de financiën van de synagoge. Hij moest zorgen voor het gebouw en de verbouw. En de dingen die er misschien schortten naar de stenen en de nieuwe bouw van dingen die er nodig waren. Hij was de leider van de synagoge. Hij had veel aan zijn hoofd. Daarnaast had hij ook veel in zijn hoofd. Want het was volstrekt gebruikelijk in die tijd dat je heel veel uit het Oude Testament, wat toen natuurlijk nog niet zo heette, uit je hoofd kende. Op zijn minst heeft hij die tekst in zijn hoofd gehad die zo net zo prachtig werd gelezen door Jeremy. Jeremy las het in een nieuwe vertaling. Ik lees hem nog in het NBV. Hij wist uit zijn hoofd hoe welkom Jesaja 52. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld. Die vrede aankondigt en goed nieuws brengt. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt: je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen barsten ze uit in gejuich. Want ze zien met eigen ogen de Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. Jairus wist dat er sprake was van een vreugdebode die zou komen. Natuurlijk wist hij dat dit stuk ook te maken had met de Assyrische en de Babylonische ballingschap en met de oorlogen die er steeds waren tussen Noord en Zuid. Maar hij wist ook dat deze vreugdebode de Messias zou zijn. Het was in die tijd ook volstrekt normaal dat je voortdurend uitzag naar die Messias. Tegen Johannes zeiden ze ook al: bent u het die wij, de Messias, of hebben wij nog iemand anders te verwachten? Het was heel gebruikelijk om te weten dat je moest uitkijken of die Messias er nu zou zijn. Sterker nog, er was nog iets wat Jairus wist. Zijn stad, Capernaum, was de stad waar een hele speciale boodschap over was uitgesproken. Zijn stad lag namelijk, Capernaum, in het gebied van Zebulon en Naftali. En in Jesaja 8 en een stukje 9 vinden we het volgende. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het overjordaanse en het domein van andere volken. Want het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. In het hoofd van Jairus was de wetenschap dat uit zijn stad, althans uit het gebied waar hij woonde, het licht zou ontstaan. Hij wist dat de Messias zou komen vanuit zijn plek. Ja, dat wist hij allemaal. Hij wist ook dat hij een voorbeeldrol had in zijn handelen, in zijn doen en in zijn denken. En hij wist ook dat de meeste Joodse leiders niet heel blij waren met zijn visie, gedachten over Jezus. Maar hoe en waar had hij dan Jezus ontmoet? Hoe kende hij hem dan zo? Dat vroeg ik me eigenlijk aan het begin van het voorbereiden van mijn preek af. Maar hoe kende die Jezus? En ik wist toen nog niet eens dat ze zo dicht bij elkaar woonden. En het leek wel een soort van onderzoek in de afgelopen weken. En ik dacht, ja, maar misschien was die wel bij de zaligsprekingen, die prachtige preek, op die heuvels, daar bij die bergreden. Misschien heeft hij hem inderdaad gehoord in zijn stad. Heeft hij naar hem uitgekeken. Er is iets gebeurd met het hart van Jairus toen die Jezus zag, toen die Jezus sprak, toen die Jezus hoorde. En er gebeurt het allermeeste met je hart als er iets gebeurt met je kind of je dierbare. En dat was nu aan de hand. Het ziet er eigenlijk bijna naar uit dat Jairus al op die kade stond te wachten. Want er staat in het schriftgedeelte: toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Dus hij stond er al. Hij stond op de uitkijk. Er was iets verschrikkelijks in zijn leven. Zijn dochter was ontzettend ziek. En hij had in de afgelopen maanden, misschien wel jaren, was hij erachter gekomen dat deze Jezus de man was waar je je toe kon wenden. En met al zijn grootsheid, als gekozen leider van de synagoge, rende hij op Jezus af en hij viel aan zijn voeten neer. Met hart en ziel, ik zou bijna zeggen met hart en hoofd, stortte die zich aan de voeten van Jezus. En hij deed zijn verhaal. Heer, ik wil u dringend vragen, kunt u alsjeblieft met me meegaan? Mijn dochter is ziek, wilt u haar redden en genezen? In het Grieks staat er altijd bij het woord redden wilt u haar heel maken, wilt u haar heil geven en bevrijden. Wilt u haar heel maken en haar bevrijden. U hoeft alleen uw handen. Heer, mijn hoofd en mijn hart komen samen. En ik heb nu de handen van Jezus nodig. U hoeft alleen uw handen maar op haar hoofd te leggen. En ze zal genezen. En dan staat er die fantastische zin. Dan staat er: hij ging met hem mee. Jezus. Hij ging met hem mee. En ik zie het voor me. Daar is ineens niet een Jezus die Jairus moet volgen. We zijn daarmee bezig in onze gemeente, samen Jezus volgen. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb zelf altijd een beetje het idee: oh, dan moet ik iedere keer verschrikkelijk mijn best doen om maar hem te volgen, hem na te doen en achter hem heen aan te gaan op een holletje. En dan wij samen ook nog. Ingewikkeld. Maar Jezus ging met hem mee, ze liepen samen op. Wat een waanzinnig fijne gedachte, dat ik niet achter hem aan hoef te hobbelen, maar dat hij met me meeloopt. Jezus zei als het ware: nou ja, Iris, vertel het maar, waar is je huis? Als hij dat nog niet geweten had. Dan gaan we samen. En daar is het hart van Jairus vol hoop. Want Jezus gaat mee. Ze gaan samen op. Ja, dat had hij gedacht. Dat had hij gehoopt. Maar halverwege gebeurt er natuurlijk van alles. En overal ontstaan opstoppingen. En iedereen wil wat van Jezus. Want ze kennen hem. En dan ook nog dat ontzettende oponthoud met die vrouw. Hoe lang duurde dat? Dat Jezus zich nog omkeerde en stilstond. En in gesprek met haar ging. Ik kan me zo voorstellen dat Jairus bijna schudde aan de armen van Jezus. Kom nou! En terwijl hij dat net zit te denken en zijn ongeduld wordt groter en groter, gebeurt wat hij het allerergste had niet had gehoopt. Het allerergste gebeurt. Zijn buren komen aan hem tegemoet en zeggen: vermoei hem niet zo, die Jezus. Klamp hem niet zo aan. Laat hem met rust. Oftewel, hou maar op om aan zijn mouw te trekken en te zeggen: kom mee, want je dochter is gestorven. Wat een verdriet. Want je dochter is gestorven. Wat een verdriet. En Jezus zegt: ja, Iris, wees niet bang. Geloof alleen. Ik heb er heel erg over nagedacht. Ik weet niet hoe jullie dat bedenken, maar geloven, waar zit dat nou? In je hoofd of in je hart? Ja, hoor ik iemand zeggen. Waar zit dat nou? Beide, hoor ik jou zeggen. In je hart. Sorry, de laatste? Ja. Zijn er andere ideeën, geloven? Waar zit dat nou? In je hoofd of in je hart? Want misschien ervaren mensen het namelijk ook verschillend. Ik vind het ook niet per se in de Bijbel. Ik weet wel van hart en ziel. In ieder geval, Jezus zegt geloof. En Jairus denkt: ja, ik heb hem wel meer wonderen zien doen. 2 dagen geleden, toen gingen er nog een heleboel demonen uit het lijf van een man die vervolgens wel Jezus wilde volgen, maar waarvan Jezus zei: ga het maar vertellen in je stad. Maar wat gaat hij hier doen? Wees niet bang, geloof, Jairus. En dan doet Jezus iets heel speciaals. Eigenlijk zet hij hierin wat hij wil in de rest van het verhaal. Hij wil geen bekijks. Hij wil geen publiek showmodel worden. Hij stuurt eigenlijk iedereen weg, terwijl ze op een holletje achter hem aan wilden en met hem mee. Hij neemt alleen zijn 3 allerbeste vrienden mee. Johannes, Jacobus en Petrus. En rustig gaan ze samen naar het huis. En ik weet niet wat Jairus in die tijd heeft gedacht. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed hoe ver de afstand was tussen de plek waar ze gingen en de plek waar ze uiteindelijk bij zijn huis aankwamen. Maar daar bij dat huis, als het over je hart gaat, was er een explosie van emoties. Daar stonden mensen te jammeren, daar stonden mensen te weeklagen. Daar stonden mensen aan alle kanten zich heen en weer te bewegen om maar te laten zien hoe verdrietig ze waren. En vervolgens lachten ze heel hard om de zinnen van Jezus, die zei: ze slaapt en ze is niet gestorven. En toen gebeurde er iets vreemds. Opnieuw werden de mensen uit het huis weggestuurd. En daar was die stille sterfkamer. Die kamer waar Jezus alleen maar zijn drie beste vrienden meenam. En die papa en die mama. Mee in de sterfkamer. En daar deed Jezus iets wat ontzettend bijzonder was. Hij hief niet zoals een priester zijn handen boven het hoofd van het kind uit. Dat wat eigenlijk hoort, wat een dode mag je niet aanraken. Hij pakte haar hand. Ik heb bij mezelf gedacht, wat zullen Leo en Elisabeth vaak in een stille kamer zijn gaan zitten. In hun gedachten, of die kamer nou stil was of niet. Wat zullen ze vaak hebben gesmeekt om de hand van God. En misschien is dat ook wel wat jij nu denkt. Weet je wel hoe vaak ik heb gezeten met mijn wanhoop. Met mijn behoefte aan redding, oftewel heil en heelheid. Met mijn behoefte aan bevrijding. Met mijn behoefte aan bevrijding voor mijn zus. Weet je hoe vaak ik heb gevraagd om de hand van Jezus voor mijn dochter? Of voor mijn werkgever? Of voor situaties waar ik middenin zit? Mijn verkering waar ik zo ontzettend op had gehoopt? Weet je hoe vaak ik de hand van Jezus heb gevraagd? Ik denk dat er veel mensen ook op deze dag dat zeggen. Want het is Wereldlichtjesdag. En er zijn heel veel ouders die denken aan hun gestorven kind. Hier was Jezus in al zijn almacht om te laten zien dat hij die macht had om dit kind op te wekken. Het is ook weer een ingewikkeld verhaal. Want wij weten dat we dat niet vaak meemaken. Wij weten dat we ook hebben te dealen met sterven. En daarom zou ik jullie, ondanks hoe ingewikkeld het ook is, op deze ochtend willen aanmoedigen. En ik heb dat ook persoonlijk in de afgelopen maanden steeds geprobeerd. Ik zou jullie willen aanmoedigen om als het ware in die stille kamer te stappen. Misschien moet je in de komende week eens een paar hele goede vrienden meenemen in die hele stille kamer. Of je allerliefste. En samen gaan vragen om de hand van Jezus in de dingen waar je hem zo nodig hebt. Want hij pakt je hand. Ook al is het nog zo ingewikkeld. Hij pakt je hand en hij geeft die heelheid en hij geeft die bevrijding. En dan, als dat voorbij is en het kind staat, zegt Jezus, ik wil dat je er niet over praat. Want het gewone leven gaat weer door. Hoezo dan? Ja, geef haar te eten. Dat is de laatste zin uit dit verhaal. Geef haar te eten. En de olielampen in de keuken gingen weer aan, want er werd weer gekookt. En de lampen aan tafel gingen weer aan en de borden werden neergezet en de schalen werden geplaatst, want er werd weer gegeten. Vanuit die hele stilte van die kamer waar Jezus je hand pakt, moet je nou eenmaal, er zit niets anders op en we weten dat allemaal, weer gewoon zorgen dat er eten op tafel komt. Ik zou jullie willen toewensen of je in deze week, misschien ook vandaag al, gaat ervaren dat je vanuit die stille kamer de hand van Jezus mag voelen, mag weten, mag ervaren. En dat je daarna weer het leven ingaat, zonder heel veel gedoe. Soms zegt Jezus, praat erover en zeg het in je hele stad. In dit geval zei Jezus, hou het maar binnen. Hou het bij die drie vrienden met wie je het deelt. Maar de hand van Jezus is daar. En ga vervolgens weer de wijde wereld in. Of je keuken, of je eetkamer. Of daar waar je je vrienden ontvangt. Ik zou met jullie willen bidden. En ik zou als het ware op dit moment, als je het goed vindt, met jullie samen in die stille kamer willen binnengaan. Om voor, zoals we hier zitten, met al onze don'ts en do's. Met al onze hart- en hoofdzaken. Met al onze tegenstrijdigheden. De handen van Jezus te zien, daar waar we ze zo nodig hebben. En Heer, ik heb dat nou misschien wel zo uitgesproken op een podium. Maar u weet, het is de worsteling van ons allemaal. En we hebben het zo nodig om die hand die u gaf aan dat meisje zelf ook te voelen. Soms in die stille kamer. Soms samen met vrienden of broeders of zusters uit deze kerk. Soms alleen in een worsteling. Heer, help ons om in onze zoektocht ons hoofd niet alleen te gebruiken, maar zoals Jairus ook ons hart open te zetten. Omdat er iets tintelde waarin we u ontmoeten konden. Help ons, Heer, om daarna ook weer die wereld in te gaan. En te gaan eten en te gaan koken. Amen. Ik zou je ook willen aanmoedigen als je denkt, die stille kamer die heb ik straks wel nodig, vandaag al en vanmorgen, om achter in de zaal dus even te gaan praten met iemand. En misschien voor je te laten bidden. En al kan het nu niet fysiek, maar samen die hand van Jezus te pakken.